Kerkenraad maakt u het volgende bekend. U wordt herinnerd aan de appelavond Bijbels Beraad in Gouda, woensdag 14 mei 19:30. Dat diezelfde avond ook om 19:30 een meditatie zal worden voorgelezen. De volgende persoon hebben te kennen gegeven dat zij belijdenis des geloofs willen afleggen. Dorothee Elisabeth de Jong, Helmich Tukker, Hendrikus Leendert van Veldhuizen, Petronella Romy van Veldhuizen Overvest en Laurens Willem van Vliet. Op maandag 19 mei zal de aannemingsavond plaatsvinden. We bevelen genoemde personen in uw voorbeden aan. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerkvoogdij, de derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Tot voortzetting van onze dienst, Psalm 33, vers 6, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. En wat er meer volgt uit 33, het zesde vers. Wij belijden ons christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Zingen daarna uit Psalm 75, vers 5. Want des Heere hand besluit ene kelk vol bitterheid. 75, 5. Na onze geloofsbelijdenis spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gods heilig woord wordt u vanavond voorgelezen uit het boek Rut en daarvan hoofdstuk 1. Dus wij noemden u Rut 1, waar wij Gods woord al dus lezen.
In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda, om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar 2 zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar zij geweest was en haar 2 schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar 2 schoondochters, gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u, dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kusten, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keer weder, mijn dochters, gaat heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden, om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. God van hemel en van aarde, die zo nabij bent, dat u ons leven draagt, in de kerk, thuis, waar we ook zijn. Dat ons hele leven gedragen wordt door uw almachtige kracht En dat wij daar vanavond heel stil onder mogen worden. Want u die zo nabij bent, we houden u zo ver. En we zijn zo ver bij u vandaan gegaan, dat wij tot u roepen van het einde des lands, Heere. En ook buiten het paradijs bent u een horend God. En hebt u uw handen nooit van uw schepping afgetrokken. En nu lezen wij in het woord dat die hele schepping zucht, uitziende naar de dag waarop het met de zonde voorbij zal zijn. Uitziende naar uw wederkomst, naar het oordeel en dat afgelopen is met alle goddeloosheid, met alle zonde, met alle God vergeten. En waar uw geest in woont, Heere, die zuchten ook tot u. En die zien uit dat u komen zult met de wolken des hemels. En die mogen dat soms tot u roepen, Heere Jezus. Ja, kom, Heere Jezus. En daarom hebt u zo lang gewacht met weder te komen, omdat u geen lust in onze dood hebt. Dank u wel, Heere, dat wij vanavond weer in uw huis mogen zijn, thuis het woord mogen horen, dat u ons het woord gegeven hebt, dat u ons de weg gewezen hebt. En dank u wel, Heer, dat wij mogen leven onder uw woord, dat zo rijk is en zo eerlijk en uitnemend en eenvoudig en tegelijkertijd, het gaat ons verstand oneindig te boven. Wees u in ons midden, Heer. Als een die dient, gedenk ze allen die een taak hebben deze dienst. En dat u zelf het woord verkondigt door uw geest en toepast in ons hart. En dat wij voor het eerst en opnieuw in u geloven mogen. En dat wij zullen beseffen wat dat betekent dat u God bent. En we dragen elkaar aan u op. De hele gemeente, kinderen en grote mensen, jongeren en ouderen, in de kerk en thuis, gedenken ieder, Heere. Want hier is geen hart zonder smart. Maar dat u daar met uw licht op schijnen zou, dat vragen wij u, uit genade alleen. En dat niet om iets in ons, maar alleen omdat u het zelf gezegd en als het ware de woorden in ons in de mond gelegd hebt. Uw goede geest geleide ons in een effen land. En dat wij teruggebracht mogen worden in uw gunst en gemeenschap. En wij niet heel ver meer zijn bij u vandaan, maar heel dichtbij zijn. Zo dichtbij. Dat wij in u zijn en u in ons. En dat alles op kosten van uw geliefde Zoon. En dat zijn naam mag worden uitgeroepen, Heere. Dat uw naam drie enige mag worden verkondigd. En we dragen, Heere, gezin aan u op wat deze week hoopt te verhuizen en vanavond voor het laatst hier in de kerk is. En wij bidden u dat u met hen meegaat. En dat zo in hun hart mag zijn, Heere, als u niet meegaat. Doe ons van hier niet optrekken. En dat ze daar ook mogen ontvangen en leven bij het woord. En leven in afhankelijkheid. Want u bent overal dezelfde. En uw woord is hetzelfde, overal. En gedenk ze dan, Heere, en we dragen ze aan u op en bevelen ze aan uw genade. Wilt u ons allemaal heel goed vasthouden, door ons leven dicht bij het woord. En geen mens die dat zoekt, en daarom vragen we het u ook, Heere, en dat u met uw woord ons achtervolgen zou, al zouden wij ervoor vandaan lopen, dat u nog ons achtervolgt met uw woord, Heere. Dat vragen wij u ook voor hen die vanavond hier niet zijn. U weet waar ze zijn, wel hier horen en hier toch niet zijn. Zou enig ding voor u te wonderlijk zijn, Heere, ontferm u over ons en ga er niet eentje voorbij. En deze wereld in nood, Heere, een tranendal, zegt uw woord. En wilt u nabij zijn in alle rampen, oorlogen, overal waar verdrukking is, waar verzoeking is, dat u bidt voor uw kerk dat haar geloof niet ophoudt. En dat ze staande mag blijven te midden van zoveel vloedgolven van geweld, tirannie, maar ook van verleiding, verzoeking, alles wat ons bij u vandaan houdt. En dan kunnen wij de tijd niet de schuld geven, wij zijn de tijd. Maar mogen wij vanavond de schuldigen worden. En u schitteren in uw goedheid, Heere. Dat u bent die almachtige en alomtegenwoordige God die alles leidt. Voor ons onbegrijpelijk. En toch mogen we het zeker weten, u regeert. En het loopt u nooit uit de hand. Ontferm u, Heere, over deze wereld, over Nederland, over allen die in hoogheid zijn. En gedenk ons ook, Heere, ieder van ons persoonlijk. Niets is voor u te gering, te onbelangrijk om voor u neer te leggen. En wij bidden u vooral voor nood waar geen mens vanaf weet, dat u betonen zou dat u daar wel van af weet. En dat onze harten daar zo verwonderd onder mogen zijn, omdat wij dan iets zullen geloven van de voorzienigheid Gods. Heere, dat vragen wij u alles in de vergeving van al onze zonden. In de verzoening, Heere, van al onze ongerechtigheden. In de naam van uw Zoon. Verlos ons van de boze en verheerlijk uw naam. Alles uit genade. Amen. De tekst voor vanavond vindt u in Rut 1 en daarvan vers 20 en 21. Maar zij, dat is Naomi, zeide tot haar lieden, dat zijn de inwoners van Bethlehem: noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? En dat in verband met zondag 10 uit de Heidelbergse catechismus, zondag 10. Vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mits schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. 28. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En deze twee vragen zijn de twee punten voor vanavond, zondag 10 en Rut 1, vers 20 en 21. Wij gaan nog zingen met elkaar uit Psalm 139, vers 9 en 10. 139, 9 en 10. Gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Ja, gij, wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboortestond bepaald. En 10, hoe dierbaar zijn mij uw wonderdaden, ze zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn ze, o Heere, zou ik die tellen? 9 en 10 uit 139. Hoe lang zouden die twee weduwen erover hebben gedaan om te lopen van Moab naar Bethlehem? En hoe dichter ze bij Bethlehem komen, hoe verder dat Rut vandaan is bij alles wat bekend was. En ze gaat een onbekende toekomst tegemoet. En ze laat alles achter. En Bethlehem is voor haar een totaal iets onbekends. En haar familie en haar geboorteplaats heeft ze nooit meer teruggezien. Met haar schoonmoeder Naomi is het precies andersom. En hoe dichter ze bij Bethlehem komt, hoe dichter ze terugkeert naar de plaats die zo bekend is voor haar. En daarom vermoed ik dat die twee weduwen meer hebben gedacht dan gezegd in die reis. Overdag lopen, 's avonds een herberg en zo terug naar Bethlehem en voor Rut voor het eerst naar Bethlehem. En eindelijk komen ze daar aan. En alle kleine kinderen die kennen haar natuurlijk helemaal niet. En Naomi kent ze ook niet. In de jaren dat ze er weg was, zijn er allemaal mensen geboren die ze niet kent. Maar heel veel mensen kennen haar nog wel. En ze herkennen haar en tegelijkertijd twijfelen ze. Is dat Naomi? Ben jij dat? Het is er met je gebeurd. Waar is je man? Waar zijn je zonen? Wat moet dat een ontmoeting geweest zijn? En Naomi wordt als het ware geconfronteerd met haar driedubbele rouw. Drie mannen naar het graf gebracht. Haar man en twee zonen. En als ze weer terugkeert, alleen beseft ze als nooit tevoren haar grote rouw en haar diepe verdriet. En de vragen die mensen van Bethlehem, is dat Naomi? Ben jij dat? Maar zij zeide tot haar lieden, noemt mij niet Naomi, weet je wat dat betekent, liefelijk. Noemt mij Mara, dat betekent bitter. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En wat ze hier zegt klinkt dan ook wel erg bitter, maar haar rouw is ook bitter. En ze zegt, vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Naomi, er is iemand bij, hè? Zul je dat niet vergeten? En toch praat ze hier alsof ze helemaal alleen terug is gekomen. Is niet waar. Ze heeft haar schoondochter bij zich. En toch zegt ze het hier. Ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zou je mij Naomi noemen? Zo liefelijk ben ik niet. Want ik ben zo bitter. Daar de Heere tegen mij getuigd. Mensen, ik heb God tegengekregen. En de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Daar kunnen wij natuurlijk iets van zeggen vanavond. Van Naomi, ben je niet een beetje te bitter? Maar wij voelen natuurlijk niet wat zij toen voelde. Dus we gaan er helemaal niks van zeggen. Maar wat proeven wij wel in haar woorden? Dat Naomi vast geloofd heeft in de voorzienigheid Gods. Ze zegt, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ledig heeft mij de Heere doen wederkeer. De Heere heeft tegen mij getuigd. En de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Dus met heel haar woorden, haar geloofsbelijdenis, belijdt zij. Ik ben niet in handen van toeval. Ik ben in de handen van God. En of je nou bekeerd of onbekeerd bent, dat mogen wij allemaal weten. Wij zijn niet in handen van toeval. Kan je zeggen, vrouw, je pech gehad, zat je niet mee, hè? Nee, zegt Naomi, ik ben in de handen van God. Hij heeft dat gedaan. Ik was vol. En hij heeft me ledig gemaakt. Hij heeft dat kwaad mij aangedaan. En wat verstaat gij dan door de voorzienigheid Gods? En dan zegt ons leerboekje, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Dus dat betekent, God kan alles wat hij wil. Niets is voor hem onmogelijk. En die almachtige kracht is ook overal. Al zou je emigreren naar het andere eind van de wereld, God is daar even machtig en alomtegenwoordig als hier. Dus dat betekent, God is overal. En hij is daar als de almachtige God en hij bestuurt alles. En die almachtige kracht van God, die oefent God uit overeenkomstig zijn raad. Dan heb ik een heleboel moeilijke dingen gezegd en ik ga dat eerst uitleggen. Gods raad, dat betekent God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met jouw leven. God heeft een plan met deze gemeente. En dat noem je Gods raad. Dus God heeft van tevoren, voordat die hemel en aarde schiep, en daar kunnen wij natuurlijk helemaal niets van begrijpen, dat God een plan gemaakt heeft, een eeuwig plan, en zo zal het gaan. Dat betekent natuurlijk niet dat wij een soort noodlotsleer hebben, want de plannen het ook heel anders kunnen zijn. Maar wel dat wij in Gods handen zijn, dat er niets zomaar gebeurt. En dat God alle dingen bestuurt, zelfs de kleinste dingen toe. De haren van je hoofd zijn alle geteld. Er valt geen musje van het dak zonder dat God daar bemoeienis mee heeft. Heeft God dan ook bemoeienis met mijn haren en met musjes? Ja. Die God die het hele universum bestuurt, heeft ook de haren van je hoofd geteld. Dat betekent, dan moet die almachtige God wel zo dichtbij zijn. En dat is die. Hij is zo dichtbij, dat als ons hart klopt, en dat merk je natuurlijk niet, hè? Dat is Gods kracht. Dat je met je ogen knippert, gaat ook vanzelf. Gods kracht. Dat wij nu kunnen spreken en luisteren en kunnen nadenken. Gods kracht. Almachtige, alomtegenwoordige kracht Gods. En alles gaat naar het plan van God. Alles. Kan ik dat begrijpen, dat plan? Dat kan ik niet. Dus wat is de voorzienigheid Gods? Dat is geen begripsleer die kan begrijpen. Of als er dan iets in je leven gebeurt waar je totaal niet kunt begrijpen, dat ik het dan kan uitleggen en zeggen, nou, dat is daar en daarom. Dat weten wij helemaal niet. Als Gods kinderen thuiskomen, krijgen ze pas antwoord op hun vragen. Oh, was het daarom, Heere? Nooit geweten. Geen begripsleer, maar een geloofsleer. En ook hier, zoals jullie nou voor mij zitten of thuis meeluistert, heb je allemaal vragen en de een nog meer dan de ander. Vragen van, Heere, waarom toch? Of heb je die niet? Geloof je niet in de voorzienigheid Gods? Heere, waarom? Of misschien, Heere, waartoe? Deed je ook niet zomaar uit. Waartoe? Wat is uw bedoeling, Heer? Heere, waarom toch? Het lijkt erop dat andere mensen zo'n mooi rustig leventje hebben. En mijn leven is net zo'n berglandschap, allemaal hoge pieken en dalen. Een geloofsleer. En God geeft geen antwoord op je vragen, soms wel, meestal niet. Maar dit verkondigt Hij ons, dat Hij alles bestuurt, dat Hij alle schepselen onderhoudt, ons ook. En dat Hij loof en gras, regen en droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid, krankheid, rijkdom, armoede, alle dingen. Het is geen toeval, maar God heeft dat bestuurd. Ik zal een paar voorbeelden uit de Bijbel noemen, zodat wij dat iets beter kunnen begrijpen. Want er kan natuurlijk een vraag bij je opkomen, niet alleen maar van, maar Heere, waarom dan dit of dat in mijn leven, maar hoe zit het dan met alle vreselijke dingen die gebeuren in de wereld? Heere, bestuurt u die ook? En dan denken wij, durven niet te zeggen, denken we, Heere, had dat niet anders gekund? En wij gaan eerst naar Jozef en zijn grote broers. En die hebben zo'n hardgrondige hekel aan hem. Dan zien ze hem aankomen en ze bedenken een moordplan. Gelukkig zouden wij zulke dingen nooit denken, maar die mannen wel. Ze gaan een plan bedenken om Jozef te vermoorden. En ze gooien hem in een put. Later krijgen ze een ander plan. En op de achtergrond bestuurt God alles, hè? Krijgen ze een ander plan. Weet je wat? Er komt er een karavaan aan met handelslui, we gaan ons broer verkopen als slaaf. Dan verdienen we tenminste een keer wat aan hem. En dat hebben ze gedaan. Verkocht. Ik kan me voorstellen dat Jozef toen dacht, Heere, waar bent u nou? Wat zal die jongen geroepen hebben? En gehuild. 100 keer omgekeken. En daar gaat hij. Eerst naar Potifars huis. En als hij zijn leven weer een beetje op de rit heeft, de gevangenis in. Jaar in, jaar uit. Heere, waar bent u toch? En toch was God heel dichtbij. Maar hij begrijpt daar natuurlijk niets van. Waarom, Heere, waarom? Heeft hij nooit antwoord op gehad. Totdat hij, en dat heeft ook weer met dromen te maken, bestuurt God ook met allemaal dromen te maken. En uiteindelijk komt Jozef op de troon van de onderkoning van Egypte. En jullie kennen de geschiedenis, die ga ik niet helemaal behandelen natuurlijk. Maar dat uiteindelijk die broers bij hem terugkomen. Dat Jozef zich bekend maakt. En hoe is het mogelijk dat Jozef geen wraak heeft gehad? Waarom heeft hij voor zijn broers en zijn familie zo goed kunnen zorgen zonder enige wraakgedachte? Weet je wat het geheim van die man was? Hij geloofde in de voorzienigheid Gods. En hij zegt later tegen zijn broers: gijlieden wel. Gijlieden hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft alles ten goede gedacht. Dit had een mens nooit kunnen bedenken. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Dus de vijandschap van die broers, die put, net dat die kooplieden eraan komen, net dat hij bij Potifar terechtkomt, dat hij in de gevangenis komt, de schenker, de bakker, de droom van Farao, de honger in Kanaan, alles zijn als het ware door God gebruikte elementen die Jozef op de troon brengen. En niet alleen op de troon, dat was het doel van God niet. Maar dat Jozef voor zijn familie mocht zorgen. En dat God dat geslacht verzorgd heeft in Egypteland. Wat geloof gij van de voorzienigheid Gods? Dus van tevoren begrijp je er niets van. En Jozef heeft dan het voorrecht gehad dat hij achteraf zag: God heeft alles bestuurd tot het kleinste toe. Een heel bekend voorbeeld is een borduurwerk op de toetsen van het harmonium. Als je dat borduurwerk bekijkt van de onderkant, en dat geldt natuurlijk voor alle borduurwerken, zeker als je er geen verstand van hebt, dan is het een wirwar van allerlei draadjes en knoopjes en kleurtjes. En je kunt er niets van begrijpen. Maar draai je dat borduurwerk om, dan staat daar op dat borduurwerk boven op de toetsen van het orgel: ere zij God. Naomi, jij zit nou tegen dat onderkant aan te kijken. En je proeft je bitterheid. En je ziet alleen maar allemaal draadjes en knoopjes en kleurtjes. Maar Naomi, misschien mag je het ooit eens omdraaien. En wat je dan ziet, jouw bitterheden, daar staat bovenop: Naomi, je gelooft het niet en toch is het waar. Ere zij God. En als je het boekje Rut helemaal leest, geloof ik vast dat voordat Naomi stierf, zij dat borduurwerk ooit een keertje heeft mogen omdraaien. En toen mocht ze toch weer Naomi heten. Weet ik zeker. Dat is voorbeeld 1. Voorbeeld 2 is Rehabiam, de zoon van Salomo. En God had van tevoren tegen Salomo gezegd, of tegen Jerobiam: jij krijgt een stuk van Israël. En al die stammen die verschijnen voor de nieuwe koning Rehabiam, en die zeggen: wij willen belastingverlaging. Daar moet ik over nadenken, zegt Rehabiam. Dat is goed, komen we over een paar dagen terug. Dan komen ze terug En wat doet die Rehabiam? Hij heeft de adviseurs van zijn vader geraadpleegd. En die zeggen, toegeven, Rehabiam, toegeven. Hij praat met zijn eigen leeftijdgenoten. En die zeggen, hard aanpakken, Rehabiam, hard aanpakken. Dus jongeren, als jullie ergens mee zitten, praat niet alleen met je leeftijdgenoten, maar praat ook eens met mensen die iets meer levenservaring hebben dan jij. Maar dat is even tussen haakjes. En dan komen dus die stammen terug en wat zegt Rehabiam? Hij volgt de raad van zijn leeftijdgenoten. Hij zegt, wat belastingverlaging. Ik zal de belasting verhogen. En die 10 stammen die lopen dan weg. Ze zeggen, zoek het uit Rehabiam, wij vormen een eigen koninkrijk. En dat was de scheuring tussen Juda en het 10-stammenrijk. En dan staat er in Gods woord bij, en daar gaat het mij nu even om. Dan zegt Gods woord, deze omwending was van de Heere. Dus aan de ene kant zien we Rehabiam. En daartussendoor, zonder dat Rehabiam het beseft, gebeurt precies wat God wil. Is Rehabiam verantwoordelijk? Ja. Waren de broers van Jozef verantwoordelijk? Ja. Gebeurt dan ondertussen toch precies wat de Heere wil? Ja. Dat is ook een geloofsleer, hè? Dat God het kwade bestuurt, zonder dat God de auteur van het kwaad is. Maar hij bestuurt het wel. Dus als Mara in de kerk is, alle bitterheden in je leven, moet je God niet de schuld van geven. Maar hij bestuurt het wel. En dat betekent, God heeft daar een bedoeling mee, Mara. Wacht op de Heere. Wie weet wat hij met je voor heeft. Een derde voorbeeld is koning Agab. Agab die wou Nabot onteigenen. Die boer moest weg. En Nabot werkt niet mee. Nabot wordt van kant gemaakt. En de profeet Elia zegt, Agab, diezelfde vijver waar de honden van Nabots bloed gelikt hebben, zullen ze jouw bloed ook likken. En jaren later gaat Agab de strijd aanbinden met de Syriërs. Hij heeft zich nogal liefst omgekleed, zodat hij onherkenbaar is. En dan staat er, een soldaat schoot een pijl af in zijn eenvoudigheid. Dus hij dacht, ik heb nog een pijl over, ik schiet hem af, zomaar, in het wilde weg. En God bestuurt die pijl zo, dat die pijl terechtkomt in net een heel klein onbeschermd plekje in Agabs harnas. En Agab wordt dodelijk gewond. Agab weet zich staande te houden in zijn strijdwagen de hele dag. Dan moet ik zeggen, dat was wel een held, Agab. Geen slappeling. Hij houdt zich staande. En aan het eind van de dag sterft hij. En die strijdwagen wordt afgespoeld bij de vijver van Samaria. En de honden likken zijn bloed. Precies zoals God het gezegd had. Een pijl zomaar afgeschoten. Door God bestuurd. God bestuurt alles. En hij volvoert zijn raad, zijn plan. Begrijpen wij het? Ik hoop dat je het bewonderen mag. Heere, ik begrijp het niet, maar mag ik het bewonderen? Misschien zijn ze hier mensen die door het oog van de naald zijn gekropen. Net niet verongelukt. Of medisch gezien door het oog van de naald gekropen. Opgegeven en toch als door een wonder. Nee, niet als door een wonder. Door een wonder doet God doorgeholpen. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? God bestuurt alles. Werkelijk alles. En als je dat borduurwerkje omkeert en zo zal ook de geschiedenis eindigen, dan staat daar: ere zij God. Alles zal uitlopen op de grootmaking van Gods naam. Alles. Het gaat niet verkeerd. Ik denk wel eens dat het verkeerd gaat. Als je toch kijkt hoe de tirannen van onze dagen zich gedragen. Je hou je hart vast toch, hè? Als dat maar goed gaat. Maar God houdt die tirannen vast. Ze kunnen niet doen wat ze willen. En God bestuurt alles. Dat mogen wij dus aan hem toevertrouwen. Wat moet ik daar nou mee? En dat is punt 2. Van de prediking. Wat moet ik daar nou mee? God geeft de mens nooit puur theoretisch onderwijs. Al het onderwijs van Gods woord is praktisch. En praktisch betekent tot onderwijzing in de leer der godzaligheid. Dus je kunt er heel veel van leren in de weg der godzaligheid. Dus waarom moeten wij dat weten? Waarom mag ik u vanavond zondag 10 verkondigen? Waartoe dient ons dit nu, dat wij dit allemaal hebben? Wat moet ik hier nou mee? 3 dingen. Als je nu weet dat God alles bestuurt, dat betekent: wees in tegenspoed geduldig. Een mens die ziek is, ondergaat de meest vreselijke behandelingen. Die ondergaat kuren die je uitputten tot aan de rand van het graf. En mensen ondergaan alles gewillig in de hoop op genezing. En daarom, kinderen Gods, mag u alle bittere drankjes die God u voorzet, geduldig innemen. Want u weet, er zit geen toorn in. Alle dingen zullen mij medewerken ten goede. Alles. Ja, maar ik ben geen kind van God. Wat moet ik dan met al die bittere drankjes? Zal ik het je zeggen? Roep mij aan terwijl ik dichtbij ben. En als God zo dichtbij is dat hij u een bittere drank voorzet, kan die niet ver weg zijn. Wanneer was God heel dicht bij Jacob toen die met hem worstelde? Dus als God u bezoekt met tegenspoeden, met bitterheden, bent u innerlijk gewond en denkt u nu: de mensen moesten het dus weten, ze weten het niet, God weet het. Dan is God dichterbij dan u denkt. Roep mij aan terwijl ik nabij ben. Tegenspoed geduldig. Is dat gemakkelijk? Nee. Je leest in het boek Job, als er iemand tegenspoed had, was hij het. En dan zegt hij eerst, en denk aan die 10 steentjes hè, op de kerkhof. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En dat waren geen praatjes, dat was beleving. De naam des Heeren zij geloofd. Man, hoe kom je eraan? Gekregen. Dus in tegenspoed geduldig, dat is genade. Nou zegt iemand, ik ben gelukkig nooit opstandig. Maar in tegenspoed geduldig wil niet zeggen doffe berusting. Het wordt je van geen mens aangedaan. Maar werkelijk dat u eenswillend met God bent. Nou, dat is genade. Dus als u niet uw vuist hoeft te ballen naar de hemel, dat is weerhoudende genade. Want onze harten zijn tot alles in staat. Weerhoudende genade. Maar de vraag is, ben je het ooit echt met God eens geweest? Heere, dit is mijn leven. Het is een klompje leem, Heere. Ik geef het aan u over. U kunt mij geen kwaad doen en ik kan geen goed doen. Ben je ooit op dat plekje geweest? Dat zijn momentjes, kun je niet vasthouden. Dus als u dat boek van Job leest, dan leest u op de ene bladzij, de naam des Heeren zij geloofd. Sla je bladzij om en dan zegt hij, vervloekt is mijn geboortedag. Zie je wel dat Job het ook niet vast kon houden. En dat Gods kinderen te worstelen hebben met opstandigheid, met vijandschap, met hun boze bestaan wat er niet onder kan komen. Vorig jaar las ik in een boekje van Pleun Klein, nooit van gehoord, hè? Dat was een man met veel genade, die er veel van geleerd had. Dan zou je zeggen, nou, dat ben jij toch wel een voorbeeld in geduld. Dus niet. Hij had een zoon die verstandelijk en lichamelijk gehandicapt was. En een keer ontmoette hem iemand, terwijl die met die zoon rondliep, hij zei, hij is nou 21, ik ben er nog nooit mee onder God kunnen komen. Met andere woorden, hij is nou 21 jaar, bent nog nooit met God eens geweest. Heel kort daarna stierf die jongen. En wat zegt Pleun Klein? Toen was ik het weer niet met God eens. Versta je dat? Is die opstandigheid u ooit tot schuld geworden? Tot schaamte voor God? Nooit met de Heere eens. Maar hebt u daarvoor verzoening gezocht in het bloed van Christus? Dat is de vraag. In tegenspoed geduldig. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Maar Paulus, hoe kan dat nou? Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, geduld. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. In tegenspoed geduldig en dat is genade. Gaat dat niet nadoen, gaat dat niet zelf proberen, maar smeek het van de hemel af. Hoe kun je eraan komen? Alleen door geloofsogen te slaan op de man van smarten. en alles terbuiten is op het best doffe berusting. Maar werkelijk als u met al uw bitterheid en tegenspoed aan zijn voeten terechtkomt, dat is in tegenspoed geduldig. Want dan is de prikkel eruit. Dat wij in voorspoed dankbaar zijn mogen, dat lijkt makkelijker, hè? Is het niet. Wat is dankbaarheid? Dat is niet alleen maar, oh, we zijn zo dankbaar. Nee, dankbaarheid wil zeggen dat u voor God zo diep vernederd bent vanwege alle weldaden die Hij aan u geeft. Denk aan Mefiboset. Wanneer boog die man het diepste? Toen hij voor David voor het eerst boog, boog die man zo diep mogelijk. Maar toen David hem beweldadigd had, boog hij nog dieper. Hij zegt, o, waarom heb u omgekeken naar een dode hond? Kon hij niet klein krijgen. Dus wat is dankbaarheid? Dan ben jij een dode hond. Ja, het woord zegt het. Een dode hond. En ik kan niet begrijpen dat God zo goed voor mij is. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Als u werkelijk een keertje zondaar voor God bent, dan kunt u niet begrijpen dat u met de bus mee mag. Dat mensen u groeten op straat. Dat je 's morgens wakker mag worden. Dat de zon schijnt, dat je te eten krijgt. Alles is een wonder voor je. O God, wat ben u onbegrijpelijk goed voor mij. Dat is iets van in voorspoed dankbaar. En de dankbaarste bedelaar krijgt het meeste. Dat is in de natuur zo en dat is in de genade ook zo. Dus als u iets weet van het bedelaarsleven aan de troon van vrije genade, de dankbaarste bedelaars krijgen het meest. Zul je het onthouden? Want er is genoeg, hè? Of ben je te trots om te bedelen? Kan ook nog. Dankbaarheid is de sleutel van Gods magazijn. Er is genoeg. Een volop. Een overvloed. En in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Wat is nou weer een toevoorzicht? Dat betekent vast vertrouwen. In de toekomst, we kunnen in de toekomst niet kijken. Niemand hier kan zeker weten dat hij vanavond om 12:00 nog leeft. Zo onzeker is ons leven. Maar ben je dan niet bang in alles wat ons nog toekomen kan? Weet je niet? Heb ik een vast vertrouwen op onze getrouwe God en Vader? Dat is het geheim. Dat is een kindergeheim. Waar Gods kinderen iets van beleven. Iets. Paulus, we willen graag dat u ons daar iets van vertelt, van dat geheim. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Ik ben verzekerd dat geen ding scheiding zal maken met de liefde Gods in Christus. Vast vertrouwen. Dus Gods kinderen twijfelen nooit aan de trouwe zorg van hun hemelse vader. Was het maar waar, hè? Denk aan die storm op zee, de Heer Jezus slaapt. Die had dat toevoorzicht op zijn hemelse vader. En die kan slapen in een zware storm, wetende vader zorgt. Maar die discipelen hadden dat toevoorzicht toen niet in de beoefening. En ze maken de Heer wakker. Meester, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Met andere woorden, we verdrinken allemaal. En kan het u dan echt niet schelen dat we allemaal straks zullen verdrinken? Dus hoe kom ik aan dat toevoorzicht? Dat is genade. Dus al het kwaaie, dat heb je van jezelf. Je opstandigheid, vijandschap, ongeloof, wantrouwen, nooit met God eens zijn, nooit. Dat komt uit ons bestaan en de duivel die blaast dat vaak nog aan. Niet de duivel de schuld geven, maar die zit er wel in te roeren. Maar het goede, onderwerping, buigen, aanbidding, verwondering, dankbaarheid, geduld, dat is allemaal genade. En dat is verdiend door de Heere Jezus. Soms zelfs mensen medicijn krijgen, krijgen ze er iets bij om de bijwerkingen wat te verzachten. En dat doet de Heer ook. Hij geeft zijn bittere beker. En dan geeft hij bij extra geduld om het te kunnen dragen. Of hij zal je overladen met zijn zegeningen. En hij geeft erbij een verbroken hart. Om met al die zegeningen God niet te vergeten. Maar helemaal in de laagte te komen. Of zulke donkere zwarte wolken boven je hoofd, dat je denkt, oh wat moet dat toch worden, waar moet het heen? En dat hij daarbij geeft een goed toevoorzicht, vast vertrouwen. Heere, alles is in uw handen. Alles. En niemand kan mij kwaad doen. Goed toevoorzicht. Geen schepsel kan mij van zijn liefde scheiden. Ik denk dat Daniel er iets van had, in de leeuwenkuil. Dan wordt hij neergelaten, te midden van die uitgehongerde beesten. En normaal gesproken, dan hebben ze zo iemand al kapot getrokken, voordat hij de bodem bereikt heeft. Maar die uitgehongerde leeuwen, die waren in Gods macht. En ze hebben hem geen enkel kwaad gedaan. En Daniel heeft nog nooit, ja dat denk ik, staat er niet, dat denk ik, nooit zo in de vrede Gods geleefd als die nacht dat hij omringd was door hongerige leeuwen. En die mocht werkelijk geloven. Ze kunnen mij niets doen. Want de almachtige, alomtegenwoordige kracht is met mij, maar ook met die hongerige leeuwen. Geen enkel schepsel kan scheiding maken. Dan heb ik nog een vierde punt. Staat niet in de catechismus. Ik geef het u toch. Vierde punt is: eindig niet in de tweede oorzaken. Denk aan koning David. Hij is op de vlucht voor Absalom. En terwijl die hele stoet uit Jeruzalem vertrekt, staat Simei daar te schelden en met stenen te gooien en met stof te stuiven. En Abizei zegt: Koning, zal ik hem onthoofden? Nee, zegt koning David, want God heeft gezegd: vloek David, laat hem vloeken. En als God me ooit wil terugbrengen hier, God zal het hem wel vergelden, maar ik hoef dat niet te doen. Was David altijd zo? Nee, kijk, denk maar aan Nabal. Maar toen was die man zo laag en zo in de verootmoediging, dat hij zei: laat Simei maar vloeken. God heeft hem dat gezegd. Dus als mensen je wat aandoen, dan moet je niet net als een hond in de stok bijten, maar beseffen: de Heere heeft mij iets te zeggen. Gelooft gij de voorzienigheid Gods? Geen alle schepselen zijn in zijn hand. O, leef toch heel dicht bij de voorzienigheid Gods, niet in krampachtigheid, maar in stille gerustheid. Voor Gods kinderen een gezegende fontein van alle geestelijke vertroosting. En God wil dat je de middelen gebruikt, hè? De wettige middelen gebruikt. Er was een keer een kind van God die in financiële nood zat en die kwam in de verzoeking. Hij dacht: als ik nou een loodje koop, misschien win ik dan wel 1 miljoen, dan ben ik uit de zorgen. Maar dat is dus geen middel wat God wil dat je gebruiken zal. God zorgt voor je, maar wel door wettige middelen. En in noodgevallen kan die zelfs door raven jou nog brood en vlees laten brengen. Daarom, wees getrouw. Wees ijverig in al het werk wat God je te doen geeft. Op je werk, thuis, school. God houdt niet van luie mensen. En de uitkomst mag u aan de Heere overlaten. En als u buiten God bent, buiten Christus bent, onverzoend bent, u bent een zondaar in de handen van God. U bent een zondaar in de hand van een toornend God. En nu klopt hij nog aan de poort van je hart. O zondaren toch, ontvliet de toekomende toorn. Laat u met God verzoenen. Amen. 94. 7. Zo leert hij zich geduldig dragen. Zo ziet hij het eind der kwade dagen. En eind, dat betekent het doeleinde. Zo wordt de roede zelfs gekust. En de onderwerping geeft hem rust. 94, 7. Zullen wij samen danken. Dank u, Heere, dat wij niet in handen zijn van het noodlot of van de duivel of van onszelf, maar dat we in uw handen zijn, milde handen, vriendelijke ogen, en dat wij daaronder verbroken van hart mogen worden en we allemaal naar huis gaan, niet kunnende begrijpen dat we er nog zijn. Wat hebt u groot geduld met ons, niet willende dat enigen verloren gaan. Hoeven wij het dan niet tegen u uit te harden? Hoeven wij dan niet door te gaan met ons eigen weg? Wilt u ons helpen, Heer, ook in deze pas begonnen week thuis, onderweg, school, examens. O, bewaart u ons toch, Heer, werk in alle dingen en waak over ons en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze en schenk ons een buigend hart. Amen. Onze slotzang is Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. 62 vers 4. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.